Ik zeg altijd, ze zeggen altijd, zondag is een rustdag, hè? Ik zeg maar, ik maak zondag zo'n eerste dag of waar is het weer?
Ja.
Ja.
Gemeente, gasten en alle die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan ons eigen predikant, dominee T.J. Lucas. De collecten van vandaag zijn bestemd voor de kerkvoogdij en vormen samen een dankdagcollecte. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Zondag 6 november hoop voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur dominee D.J. Bunning uit Water in Odeon. In deze dienst zal de voorbereiding op het heilige avondmaal plaatsvinden en 's avonds om 7 uur eveneens dominee D.J. Bunning, maar dan in de Westerkerk. Dit alles Deo voor Lente. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 80 vers 3.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, en we zingen uit Psalm 115, de versen 1 en 2. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goedertieren heen, alle eer en roem gegeven. Psalm 115, 1 en 2. Thank you. Wij belijden ons geloof op deze dankdienst voor gewas en arbeid met Heidelbergse Catechismus zondag 10. En ons antwoord is Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Psalm 33, vers 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? En dan is het antwoord de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Voordat wij de schriften lezen, willen we eerst bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouwe God, Vader in de hemel. Tot u komen wij op deze dankdagavond om u te vragen een zegen over deze dienst. Wilt u ons leren bidden en danken zoals het behoort? En we belijden u, Heere, dat bidden, daarvan denken we vaak dat gaat nog wel. Het is vaak niet meer dan een lijstje, een verlanglijstje voor u opnoemen. Maar danken, dat is nog heel wat anders. Dat moeten we leren. En bidden moeten we ook leren. We moeten het allemaal leren. En u bent degene die ons dat leren kan. En die dat ook wil doen. En die ons daar uit uw woord ook onderwijs over geeft. Leer ons bidden en danken zoals het betaamt. Dat we werkelijk mogen zien wat dankbaarheid is. Het is geen vrucht van eigen akker. Dat zeer zeker niet. Het is een vrucht van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus alleen. En geef, Heere, dan allemaal geborgen te mogen zijn in het werk van Hem, die zichzelf heeft gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden, maar ook de geborgenheid in het hart van de Vader, die ons van alles voorziet wat nodig is, en die in vette en magere jaren, in ziekte en gezondheid, in rijkdom en armoede, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren erbij is. En doe ons beseffen dat al deze dingen ons van uw vaderlijke hand ons toekomen. En dat als het goed gaat naar onze gedachten, of als het tegen zit, dat we dat nooit buiten die vaderlijke hand om zullen beschouwen, maar dat we u overal in mogen zien en ervaren. Heere, wilt u dan helpen vanavond in het spreken en het luisteren? Wilt u door uw Heilige Geest krachtig werkzaam zijn in ons midden, opdat onze ogen geopend worden voor wie u bent? In uw Zoon, de Heere Jezus Christus, voor mensen zoals wij, die dat niet hebben verdiend. Wilt u de boze van ons weren, dat die niet de goede orde van deze dienst zal verstoren? En wilt u door uw Heilige Geest ons doen concentreren op wat u tot de gemeente te zeggen hebt? We danken u, Heere, voor zoveel goedheid en trouw van uw kant. Geef dat we vanavond ook stof tot juichen mogen ontvangen, tot aanbidding en tot verheerlijking van uw driemaal heilige naam. Help ons dan in het sprekend luisteren, als we een taak van u hebben ontvangen, in het begeleiden van de eredienst op het orgel, in het geven van onze gaven, als koster of hoe dan ook. En mag het een dienst zijn waarin u wordt verheerlijkt en waarin wij worden getroost, bemoedigd, vermaand en dichter bij u worden gebracht. Aanvaard onze dank in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vanavond is Habakkuk 3. En in Habakkuk 3 luidt het woord van God als volgt. Een gebed van Habakkuk de profeet op Sigionot. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toren gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als van het licht, hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land, hij zag toe en maakte de heidenen los en de gedurige bergen zijn verstrooid geworden, de heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen. De gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kushan onder de ijdelheid, de gordijnen des lands van Midian schudden. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toren tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee toen gij op uw paden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog. Om de eden aan de stammen gedaan door het woord, Sela. Ge hebt de rivieren der aarde gekliefd. De bergen zagen u en leden smart, de waterstroom ging door. De afgrond gaf zijn stem, hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon, de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen, met glans uw bliksemende spies. Met gramschap traat gij door het land, met toren dorstet gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondde het hoofd van het huis van de goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe. Sela, gij doorboorde met zijn staven het hoofd van zijn dorpslieden, ze hebben gestormd om mij te verstrooien. Die zich verheugden alsof zij de ellendigen in het verborgene zouden opeten. Gij betraat met uw paarden de zee, de geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeenten en ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk. Ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij met benden aanvallen. En de volgende woorden van onze tekst vanavond. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn sterkte en hij zal mijn voeten maken als der hinden en hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor de opperzangmeester op mijn neginot. Dit is het woord van God. Zalig bent u als u het hoort en het ook bewaart in het hart. Amen. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij Psalm 118, de versen 3 en 7. Ik noem vers 3 en vers 7 van Psalm 118. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ook moedig aan. En ook het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. U mag uw liefdegaven geven voor de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven. En dan dus 118 vers 3 en vers 7. Thank you. Na het amen van de prediking zingen wij zonder verdere aankondiging Psalm 42, het vijfde vers. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Psalm 42, vers 5. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudden uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn sterkte en hij zal mijn voeten maken als der hinden en hij zal mij doen treden op mijn hoogten voor de opperzangmeester op mijn neginoot. Gemeente van Christus, is het mogelijk om dankdag te houden voor gewassen arbeid als de oogst tegenvalt of zelfs mislukt, of als het niet goed gaat op je werk? Kun je dankbaar zijn als er sprake is van ziekte, van rouw, van armoede? Kun je God danken als alles tegen zit? Nou, ik zou zeggen, geef straks aan het einde van de preek maar antwoord, als u er nog niet helemaal voor uzelf uit bent. Treffend vond ik wat ik bij de voorbereiding van deze preek las over een zekere Alan Gardiner. Het klinkt Engels, het was ook een Engelsman. Hij leefde van 1794 tot 1851. Na een carrière bij de Britse marine werd hij zendeling. Eerst in Zuid-Afrika en later in Zuid-Amerika, Peru, Chili. En zo ging hij naar beneden en hij kwam uiteindelijk terecht in Patagonië. In dat bittere, barre, zuidelijke puntje van Zuid-Amerika. Dat was in het jaar 1851. Hij kwam daar met een zeilschip aan. Maar het liep allemaal anders dan dat ze hadden gehoopt. En het voedsel raakte op, de kogels raakten op om wild te kunnen schieten. En op den duur stierven ze één voor één van de honger. En Alan Gardiner, de zendeling, was de laatste overlevende. Hij hield een dagboek bij, dat later bij zijn lichaam gevonden werd. En het een na laatste woord dat hij in dat dagboek geschreven heeft, hij was toen al zeer verzwakt vanwege de honger, dat was de tekst uit Psalm 34, vers 11. De jonge leeuwen lijden armoe en hebben honger, maar die de Heere zoeken zullen de kracht vernieuwen. En de allerlaatste woorden die hij stervende schreef waren: ik word overweldigd door de goedheid van God. Kun je dat vatten? Begrijp jij het nog? Echte dankbaarheid en Gods vertrouwen, dat is eigenlijk ook de centrale gedachte voor vanavond, is niet afhankelijk van de omstandigheden. God is goed, ook al begrijp ik hem niet. Ik zal van vreugde in de Heere opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Ook al bloeit de vijgenboom niet, al geeft de wijnstok geen vrucht, als het werk van de olijfboom liegt, met andere woorden, je zoekt wel vrucht, maar je vindt het niet. Als de velden geen voedsel voortbrengen en als er geen rund in de stalling zijn zal. Het derde hoofdstuk van het boekje Habakuk vormt de climax, het hoogtepunt van dit profetieboekje. Habakuk, we weten niet heel veel van hem, Maar hij leefde in een ingewikkelde en in een spannende tijd. Het tienstammenrijk was al een eeuw eerder in ballingschap gegaan. De Assyriërs hadden het meegenomen in het jaar 722. U weet het nog wel, hè? Na Salomo was het ene rijk gescheurd in een tienstammenrijk en een tweestammenrijk. Het tienstammenrijk blonk uit in goddeloosheid en is in het jaar 722 weggevoerd. In het tweestammenrijk Juda, daar waren nog enkele godvrezende koningen, maar daar, ook daar heerste de goddeloosheid. Je had kunnen verwachten, althans dat mag God toch verwachten, dat ze geleerd hadden van de ondergang van hun broedervolk. Maar niets was minder waar. Niets was minder waar. En nu is Juda, nota bene, laten we maar even zeggen, het volk van God, het verbondsvolk, bezig om weg te zinken in een moeras van goddeloosheid. En vanaf Habakuk gerekend, nog ongeveer 30 jaar, en de Babyloniërs zouden oprukken, Jeruzalem innemen, het volk meenemen in de ballingschap naar Babel. Waarom toch? Nou, dat wordt ons duidelijk in Habakuk 1, vers 3 en 4. Er is onrecht, ik vat het maar even heel kort samen, er is gewelddadigheid, er is mishandeling en ruzie. En dat doen ze geen vreemden aan, dat doen ze het eigen volk aan. Weduwen worden in hun recht beknot. Het recht heeft niet meer zijn loop, de schuldige wordt niet meer gestraft. En de goddeloze omsingelt, omringt de rechtvaardige. Achter die beweging staat de boze, de Satan. En als het maar meteen op onszelf toepassen, de Satan omringt hen die de Heere lief hebben en volgen, die in de kerk zitten. Hij omsingelt ons door de tijdgeest en probeert ook ons zover te krijgen dat wij toegaan, toegeven en meegaan in die stroom van godloosheid. Hij probeert ons zo in de tang te nemen dat wij het opgeven om met de Heere te leven. Hij probeert ons zodanig nonchalant en ongevoelig te maken voor het woord van God, dat we het bijltje er maar neergooien en meegaan als een dooie vis op de stroom van de tijd. Hij probeert het leven met de Heere te verstikken, in de kiem te smoren, juist bij onze kinderen en jongeren, maar ook wel bij de ouderen. En dat is de tijdgeest waar wij allemaal mee te maken krijgen en waar we zo makkelijk aan wennen. Om het maar even heel actueel te houden, het Halloween gebeuren van 31 oktober. Spoken en demonen, dat is toch grappig. Daar is toch niks mis mee. En zo kunt u nog wel doorgaan. Ja, en Habakuk zag het allemaal in zijn eigen volk, dat onrecht. Habakuk, zijn naam betekent omarming of iemand die je handen vasthoudt. Hij ziet het allemaal gebeuren en hij is ontzet. Hij worstelt met God en hij zegt tegen de Heere God, waarom laat u dit nu gebeuren? Waarom grijpt u nou niet in? En misschien bidden wij ook wel om een opwekking, een opleving in de kerk. We bidden misschien wel voor degenen die de kerk aan het verlaten zijn. En we bidden, Heere, waarom grijpt u nou niet in? Waarom gaat dit nu toch allemaal gebeuren? Waarom staan toch al die kerken leeg? En worden er appartementen van gemaakt? Heere, waarom grijpt u niet in? U bidt om het behoud van uw kind, van uw geliefde, van uw familielid, van die en van die, maar waarom gebeurt het nou niet? Je ziet er niks van. Het lijkt wel alsof Habakuk voor 2020, 2022 geschreven is. Het merendeel van ons volk leeft zonder God. De tijdgeest heeft ook de kerk in zijn greep. massale kerkverlating. En ook kerkverlating is een vorm van verharding. Daar moeten we maar niet al te makkelijk en meegaand over doen, gemeente. Het is een vorm van verharding. Dat is ernstig. Veel kerkgangers, en trouwens ook veel voorgangers in de kerk, laten we dan maar in de kerk blijven, die geloven meer in de mens dan in God. En daarom zal het oordeel ook beginnen bij het huis van God. Want dat de wereld is zoals die is, dat komt omdat de kerk verdeeld is, omdat de kerk niet op haar plaats is, omdat in de kerk de waarheid wordt verzwegen. En het oordeel komt als de maat helemaal vol is. Habakuk ziet de goddeloosheid van zijn eigen volk met ontzag en met ontzetting aan. En hij roept uit de diepte tot de Heere: waarom laat u dit gebeuren? Waarom doet u er niks aan? U ziet het toch. Nou, en dan gaat God antwoorden. Ik ga ingrijpen op een verbazingwekkende manier. Ik stuur de Chaldeeën, dat is hetzelfde als de Babyloniërs, op Juda af, een bitter en een snel volk, een geestel voor de landen. Zij zullen verwoesten en verbreken. Maar dan antwoordt Habakuk aan God: maar zij zijn nog goddelozer dan de mensen van Juda. Met andere woorden, hoe kunt u dat nou doen? En dan gaat de profeet op wacht staan, want hij wil antwoord hebben. Dat is het begin van hoofdstuk 2. Hij wacht net zo lang tot de Heere hem antwoord geeft op die vraag. En dan krijgt Habakuk een visioen te zien en hij moet dat op tafelen opschrijven. Vroeger werd dat op kleitabletten of op andere manier op... Ja, de oudsten kennen dat misschien nog wel. Vroeger op school had je een lei en daar schreef je met een griffel op. Nou, zoiets. Dat visioen, dat ging over Gods handelen op een afgesproken tijd in de toekomst. En wat hij precies zag, dat weten we niet, maar de boodschap van God is duidelijk. De Babyloniërs zijn een werktuig in Gods hand. God maakt gebruik van corrupte naties. Maar dat betekent niet dat God hun corruptheid, hun bederf goedkeurt, goed vindt. Ze worden gebruikt om Gods oordelen uit te voeren over de volken en ook over Juda. Je mag ook zeggen over de kerk. Ook daar worden de oordelen over uitgevoerd. Maar die Chaldeeën zullen hun straf niet ontgaan. Want ook zij hebben hun steden gebouwd en hun rijk gebouwd op onrecht, afgoderij en bedrog. Geschiedenis, daar kun je wel eens over nadenken. Wat is dat nou toch geschiedenis? Wat gebeurt er toch allemaal? Is dat nou zomaar toevallig? Het ene rijk komt, het andere gaat. Het is opgaan, blinken en verzinken. Geschiedenis is gericht. De Heere oefent sinds de val in Adam zijn gerichten uit over deze wereld. De Meden en de Perzen hebben een kleine eeuw later het grote wereldrijk van Babel overgenomen. Zij hebben dan vanaf dat moment de leiding in de wereld. Ja, zegt hoofdstuk 4 van vers 2, ze zijn hoogmoedig, die Babyloniërs. Ze zijn niet recht. Maar degene die wel recht is, de rechtvaardige, die zal door zijn geloof leven. Deze tekst is natuurlijk in de tijd van de reformatie ook heel actueel geworden. Luther heeft hem ontdekt. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dat is later, heeft Paulus die tekst ook genoemd. De rechtvaardige leeft door zijn geloof. Daar kom ik straks nog verder op terug. Te midden van de oordeelsaankondigingen is er toch dat geloofsvertrouwen. Wij zullen niet sterven, maar leven en de grote daden van de Heere verkondigen. U, Heere, zegt Habakuk, u bent mijn rots. En dan gaat Habakuk, hoofdstuk 3, een lied zingen, een psalm. Hij zingt, hij bezingt de machtige majesteit van God. Heere, als ik uw reden gehoord heb, als ik gehoord heb wat u allemaal aan mij gezegd hebt, dan heb ik gevreesd. En het is mijn gebed, Heere, wilt u uw werk in het midden van de jaren, midden in dat tumult, wilt u dat werk in het leven behouden. Maak het bekend in het midden van de jaren, gedenk in de toren aan uw ontferming. En dat lied is in onze tekstversen aan een einde gekomen. In dit lied bidt hij en hij juicht. Is dan alles op zijn pootjes terechtgekomen? Is het dan toch nog goed afgelopen? Is alles dan toch nog ten goede gekeerd? Gaat het leven inmiddels voorspoedig? Gaat het Habakuk voor de wind? Nee, het gaat hem niet voor de wind. De vijgenboom bloeit niet. Er is geen vrucht aan de wijnstok. Het werk van de olijfboom liegt. De landerijen brengen geen voedsel voort. De kudde is uit de schaapskooi afgescheurd. Er is geen rund in de stal. De Chaldeeën hebben huis gehouden. Ze hebben het land gegeeseld. Ze hebben Gods oordeel uitgevoerd over het volk en over het huis van God. Het is kaal, het is leeg. De bomen zijn omgezaagd, geknakt. Er is dus kortom een totaal gebrek. Niets dan verwoesting. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat mogen wij ons wel aantrekken, gemeente. Wat zullen wij hier in Nederland en in Europa nog meemaken? Habakuk zag het aankomen en hij vreest, hij beeft, hij is er ziek van. Kijk maar in vers 16. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeenten. En ik werd beroerd in mijn plaats. De grootste gelovigen hebben vaak gesidderd voor de levende God. Degenen die dicht bij de Heere leven, weten dat hij liefdevol, barmhartig, genadig, trouw en geduldig is. Maar zij weten ook van zijn heiligheid, zijn majesteit, zijn rechtvaardigheid, zijn volkomen rechtvaardigheid. Habakuk zegt, u bent immers te rein van ogen dat u de zonde zou kunnen zien. Als je dicht bij God leeft en dicht bij zijn woord, dan geloof je God op zijn woord, dan ben je bezig met zijn woord om hem meer en meer te leren kennen, ook in zijn heiligheid. En dan krijg je als het ware een fijn gevoeligheid voor onreinheid, voor onrecht, voor zonde. Dan word je meer en meer ook heilig, omdat God heilig is. En dan kan het niet anders, of bij bepaalde hoofdstukken in de Bijbel ga je beven. Als het toch waar is dat hier staat, en dat is het, dan moet ik mij bekeren. Of dan bevind ik mij op glad ijs. En als ik mij niet bekeer, ben ik in het grootste gevaar. Of je beseft, God redt zijn volk. Hij redt ook mij, maar wel dwars door het oordeel heen. Sion zal door recht verlost worden. Habakuk is er beroerd van. Hij voelt het in zijn buik, zijn lippen trillen. Hij kan bij wijze van spreken bijna niet praten. Er komt verrotting in zijn beenderen. Verrotting, als je dat woord gewoon zou vertalen, dan zou je met iets met een ontsteking. Hij zou dus botontsteking krijgen. Het is natuurlijk beeldspraak, dus dat weten we ook wel. Maar het grijpt hem kortom zo aan dat hij gewoon er helemaal ziek van wordt. Hij kan bijna niet meer lopen. Alles doet hem zeer. Zo grijpt het hem aan. Kun je nou zo dankdag houden? Iemand zegt, nou dat lijkt mij niet. Want om te kunnen danken moet het toch immers wel goed gaan in je leven. Dan moet er niet al te veel narigheid zijn. En zorg. Of het moet zijn dat je door een moeilijke periode bent heen gekomen en dat je erop terugkijkt en zegt, hè, dat hebben we gelukkig gehad, God dank. Genezen van een ziekte. En wat een weldaad van God is dat, hè? Maar toch, je denkt, om dankbaar te kunnen zijn, moet er een zekere voorspoed zijn. En er moeten toch ook enigszins inkomsten zijn. Nou ja, Habakuk spreekt toch ook wel over het stoffelijke. In Israël, hij was ook een echte Israëliet, in Israël gold het zitten onder je wijnstok en onder je vijgenboom als een teken van vrede en overvloed en van de gunst van God. Maar het geldt niet alleen het tijdelijke, maar er zit een diepere laag in. Dat geldt ook voor het eeuwige. Daar wijzen de profeten Micha en Zacharia onder andere wel op. Het gaat om Gods gunst en vrede, Gods shalom. Maar als het nu eens allemaal anders gaat, als God je begint te beproeven met ziekte, met een onvervuld verlangen in je relatie, in je gezin, in het kerkelijke leven, op je werk, in je bedrijf, of wat dan ook, om dan te geloven dat God erin is. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. Habakuk zegt niet, stel nou eens voor dat dat zou gebeuren, theoretisch. Nee, er staat, hij zal niet bloeien. Dat gaat zeker gebeuren. Er komt een tijd van grote nood, levensnood. Dan toch danken. Dat kan alleen, gemeente, als je geloof geen welvaartsgeloof is. Geloven in voorspoed als alles een gangetje gaat, als de zon schijnt, dat gaat nog wel. Maar zingen in de nacht, in de crisis, als alles je afgenomen wordt, dat is pure genade. Juist als het gaat om de wijnstok, de olijfboom, de opbrengst van het land en van de kudde, het vee in de stal, ziet de Jood een relatie tussen Gods zegen en de vloek. Ik zal jullie zegenen als jullie mijn wetten onderhouden, maar als jullie mijn wet en mijn dienst verlaten, dan zal de tegenspoed komen, dan zal de vloek je treffen. Die roep je dan immers over je af. Vandaag de dag hebben wij als kerkmensen zelfs ook daar niet meer zo'n antenne voor. We zien het wereldgebeuren vaak los van God en van zijn bestuur. Daarin is ons denken ook helemaal geseculariseerd, verwereldlijkt. Wij denken meer in termen van de moderne natuurwetenschap, de sociologie, de psychologie en noem het maar op. En voor allerlei rampen en epidemieën hebben we dan verklaringen waarin God geen rol speelt. Of althans, hoogstens marginaal. En als we al iets hebben met God, dan roepen we hem vaak ter verantwoording als het ons niet naar de zin gaat. Maar vanavond corrigeert Habakuk dat godsbeeld. Dat eenzijdige godsbeeld. En dat doen alle profeten. Het is een wonder dat wij, die in principe God verlaten hebben, en met in principe bedoel ik terug te wijzen naar Genesis 3, het is een wonder dat wij er nog zijn. Jeremia zegt, het zijn de goede tierenheden van de Heere dat wij nog niet vernield zijn. Heb je dat nou wel eens in waarheid mogen beamen? Maar goed dan nog, hoe kun je nou toch zingen als je alles kwijt bent? Hoe kun je nou juichen in de Heere, terwijl zijn gerichten over de aarde gaan en ook jij daardoor geraakt wordt? Maar Habakuk leert ons, wat ik ook kwijtgeraakt ben, God is er nog. En dan zegt vers 18, zo zal ik nochtans en toch, nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Dat is het nochtans van het geloof. Het en toch. Je hebt twee soorten geloof, zei iemand eens. Het en dus geloof, op basis van conclusies. Het gaat goed en God is goed enzovoort, geloof ik. Maar je hebt ook het nochtans geloof. Ook al lijkt alles in het tegendeel, dat God gunstig mij gezind is, toch zal ik opspringen in de Heere en mijn verheugen in hem. Want hij is de God van mijn heil. Mijn redder is mijn God. Maar heeft Habakuk dan vreugde in het oordeel? Verheugt hij zich daarin? Kun je ook zeggen, raakt het hem eigenlijk zelf niet? Nee. Habakuk beeft en siddert. Hij is beroerd. Hij gaat eronder gebukt. Ook een kind van God wordt geraakt door de crisis in het leven. Met David, Jesaja, Jeremia en Daniël belijden wij heel persoonlijk, Heere, ik heb gezondigd. Ik heb uw gebod overtreden en uw liefde versmaad. Daarom belijd ik, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Is dat nou wel eens ook zo geweest in je hart? En dan niet puur een uiterlijke, maar werkelijk de belijdenis van je hart. Ik ben het niet waard dat u onder mijn dak inkomt, dat u naar mij omziet. Nochtans en toch, ik klamp mij aan u vast. En toch doe ik een beroep op uw barmhartigheid, die u in Christus aan mij hebt bewezen. Habakuk, jawel, hij staat aan Gods kant. Hij springt op van vreugde. Ik zal niet sterven, maar leven. Want de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Het echte leven is loven. God loven. En dankdag is niet afhankelijk van wat je bezit. Maar waar dan wel van? Nou, dat je mag weten, en ik hoop dat we dat allemaal mogen weten, dat je het eigendom bent van de Heere Jezus, die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald, die mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft, die mij zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, En die het ook gezegd heeft dat alles tot mijn zaligheid moet meewerken. En zo kan Habakuk ook zeggen in vers 16b, ik zal rusten ten dagen van de benauwdheid. Dan zal ik toch rust vinden, zoals de psalmdichter het zegt, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Nee, inderdaad, in vers 16 lijkt het helemaal niet goed te gaan met Habakuk. Hij trilt, hij is beroerd, alles doet hem zeer, hij is misselijk. Hij kan niet meer lopen. Maar dan vers 19. De Heere, Heere is mijn sterkte. De verbondsgod, de almachtige God is mijn sterkte. En hij zal mijn voeten maken als die van de hinden. En hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor de opperzangmeester op mijn neginoot. In de Heere zal ik ondanks alles opspringen van vreugde. Iemand heeft eens gezegd, God is niet de God van de logica, maar de God van Golgotha. Niet de God van en dus, maar de God van en toch. Het nochtans van het geloof. Al zie ik, zo heeft Kolbrug eens gezegd, in mijzelf geen enkel kenmerk van genade, dan houd ik mij toch vast aan het woordje nochtans. Zul je dat doen, gemeente? Je daaraan vastklampen, dat is geen strohalm, dat is geen bijna geknakt riet, maar dat is een vaste grond. Klamp je eraan vast. En toch, wat mij ook overkomt, God, mijn God, is bij mij, ik zal niet vrezen. Zelfs in het sterven, in mijn laatste uur en daarna, ben ik geborgen en veilig bij hem die mij zo uitnemend heeft lief gehad. De Heere Jezus, mijn en uw zaligmaker, weet het als geen ander wat het is om alles kwijt te raken. Van God en mensen verlaten, hing hij onder de last van de brandende toren van God over onze zonde aan het kruis. Hij droeg het oordeel, ging er aan onderdoor, terwijl hij overladen werd met spot en hoon van Joden en heidenen. Hij werd zelfs van God verlaten, opdat wij nimmer meer door hem verlaten zouden worden. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Habakuk zegt, God is de God van mijn heil. Zeg jij, zegt u, hem dat na. Misschien zelfs met vrees en beven tegen de klippen van je ongeloof op. Ondanks alles. Dan ben je in goed gezelschap. David bezing de God van zijn heil in vele psalmen. De mensen vragen hem, waar is nu je God? En zijn antwoord is, ik zal God, mijn God, nog loven. Jeremia zingt over die God in zijn klaaglied. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Paulus en Silas baden in de gevangenis in het holst van de nacht en ze zongen Gode lofzangen. En in Romeinen 8 zegt Paulus, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Christus, hij kwam in onze diepte om ons te stellen op zijn hoogte. Met hem gestorven, met hem opgewekt, met hem gezet in de hemel. En daarom mogen wij blijmoedig voortgaan. Wat er ook gebeurt, onze hulp en onze verwachting is van de Heere die niet loslaat wat zijn hand eenmaal begonnen is. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En daarom hoeven we niet bang te zijn voor onze kinderen. Hoewel wij wel eens denken, wat gaan ze toch allemaal nog meemaken. Wees niet bang. God die u geschapen heeft, die u uw kinderen gegeven heeft. Hij regeert, hij is er. Wees niet bang. Dat geloof doet mij leven. Christus is mijn leven. Hij draagt mij waar ik niet gaan kan. En hij stelt mij op voeten. Hij geeft mij voeten als van hinden. In vers 16 had hij verrotting in zijn beenderen. Nu heeft hij voeten als van hinden. Heb je wel eens een ree gezien? Ja, ongetwijfeld. Heb je wel eens een ree zien rennen? Wat een gracieuze bewegingen maakt dat ranke lichaam. Met wat een lichtheid en een soepelheid springt hij over prikkeldraad en over sloten. Zo zal de Heer onze voeten maken. Een goede vriend van mij heeft 2 meervoudig gehandicapte zussen. En hij vertelde wel eens, als je mijn ene zus recht opzet, dan valt ze om als een plank. En toen hij vertelde dat ze in het nieuwe Jeruzalem mag dansen voor het aangezicht van God, kwam er een bijna hemelse vreugde op haar gezicht. Gemeente, zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Hij zal ons maken als hinden. Die hinden en dat treden, dat springen op de bergen, herinnert ons aan Hooglied 2. We horen de dichter in lieflijke en beeldrijke taal spreken van mijn liefste. Daarin heeft de kerk altijd een verwijzing gezien naar de Heer Jezus Christus. Dat is, zegt Hooglied 2 vers 8, de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Ziet, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensters, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt. En de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. Habakuk moest nog zeggen, ook al brengt de vijgenboom geen vruchten voort. Het Hooglied zegt, de vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort. En de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Dat is de lokroep van de Heer Jezus Christus aan zijn kerk, aan zijn bruidskerk. Aan u, aan jou en mij. En hij geeft er het toekomstperspectief bij. We gaan door een dal, door een tranendal. Maar straks mogen we springen en huppelen als een hert. En genieten van al het moois en bovenal van zijn tegenwoordigheid. En Habakuk gaat zingen. En hij zegt het voor de opperzangmeester op mijn neginoot. Hij pakt zijn harp. Hij zingt zijn lied. Een lied dat nooit meer verstomt. Stem jij daar mee in? Ik begon met de vraag, kun je dankdag houden als alles tegen zit? Ellen Gardiner stierf van de honger. Maar zijn laatste woorden waren, die de Heere zoeken, zullen de kracht vernieuwen. En zijn allerlaatste woorden, ik word overweldigd door de goedheid van God. Dat is toch rijk, gemeente? Maar de Heere zal uitkomst geven en ik zal dat vermelden in mijn lied. Amen.
Thank you.
Wij gaan de Heere nu dank zeggen. En wij doen ook ons dankdaggebed. Laten wij bidden en danken. Grote God, trouwe Vader, hoe heerlijk is uw naam. Wat bent u goed en groot en zeer te prijzen. Wat bent u heilig en rechtvaardig. Wat zijn we daardoor bij u in goede handen. Want u zult uiteindelijk het onrecht niet laten zegevieren. En als wij degene zijn die onrecht doen, dan zullen we onze verdiende straf niet ontlopen. Tenzij wij mogen schuilen door het geloof achter het bloed van de Heer Jezus Christus. U bent degene die uiteindelijk recht doet. Ook al lopen er heel veel daders over deze wereld vrij rond. Of zitten ze menselijk gesproken met een veel te korte straf achter de tralies. Zeker als je bedenkt wat een schade ze hebben aangericht. U bent rechtvaardig, maar u bent ook barmhartig. En u doet ons niet naar onze zonden, als wij vluchten in Christus wonden. En u bent heilig, u kunt het kwade niet door de vingers zien. U kunt er niet mee leven. Maak ons dan ook heilig, maak ons uw beeld gelijk. En geef, Heere, dat we in deze wereld iets mogen laten zien van wie de Heere Jezus Christus voor ons is. We danken u ook dat u liefde bent, liefdevol. Dat u met zoveel ontferming naar ons omziet, dat u week in week uit, jaar in jaar uit, ons brengt onder de verkondiging van uw woord. En dat u op de deuren van ons hart klopt en zegt: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Laat mij inkomen, opdat we met elkaar avondmaal mogen vieren. U bent, Heere, één en al goedheid. En door goedheid aangedreven bent u mild in het schuld vergeven. U doet ons niet naar onze zonden. En zo bent u zo oneindig goed, zo onuitsprekelijk goed, dat we daar geen woorden genoeg voor hebben. En daarom prijzen we uw grote naam. We danken u hartelijk voor alles wat u ons hebt gegeven. We danken voor de oogst. Misschien hadden we er een hard hoofd in de loop van deze droge zomer. Maar wat bent u goed in alles wat er nog van het land af mocht komen en nog steeds wordt geoogst. We danken, Heere, dat er voedsel is. Dat we daarin ook iedere dag nog voldoende te eten hebben en zelfs overvloed. We danken, Heere, voor het werk dat we mogen doen en voor het inkomen wat we mogen ontvangen. En als daar zorgen over zijn, dan brengen wij dat ook nu bij u. En we bidden, Heere, wilt u er ons in voorzien? U zult ons toch niet doen omkomen in dure tijd en hongersnood. En zo verwachten wij het ook in die dingen van u. We danken voor gezondheid. We danken dat Joseline de operatie goed mocht doorstaan. Wilt u ook verder zegenen, herstel geven en ook dat het beoogde resultaat er mag zijn. We bidden voor genezing. Als we door een periode van ernstige ziekte heen mochten komen en dat de artsen nu hebben gezegd: het is weg, je bent er vrij van. Wat een vreugde, wat een blijdschap. Heren, we danken ook voor de kracht die u gaf om te volharden in moeilijke tijden. in perioden van rouw en van ziekte. En we bidden om troost en kracht in het gemis. We bidden om genezing. We danken u als we getrouwd zijn voor ons huwelijk. En als we kinderen mogen hebben voor huwelijk en gezin. En we bidden u, Heere, zegen de huwelijken. En geef dat ook in onze huwelijken er een eenheid mag zijn, een hechtheid, waar niets en niemand tussen mag komen en kan komen. En dat we samen met u die eenheid mogen beleven. We bidden voor hen die graag een huwelijksrelatie zouden aangaan, maar waar het tot nog toe niet is van gekomen. We bidden voor hen die zo verlangd hebben naar de kinderzegen. We bidden voor alle onvervulde verlangens. We bidden ook voor het nieuwe leven dat er in de gemeente aanstaande is. O Heere, wilt u uw beschermende armen daarom uitbreiden? We bidden ook voor de kinderen. We danken u dat er vorderingen gemaakt mogen worden op school, in studie, in opleiding. We danken nog meer voor de gemeente waartoe wij mogen behoren. We danken voor de voortgang van de prediking van het evangelie, van wet en evangelie. En we belijden u, Heere, wij hebben het er niet naar gemaakt. Maar u doet het omwille van uzelf. En ook omdat u hier nog niet klaar bent. We danken u voor het club en het verenigingswerk in de gemeente, de Bijbelkringen. Heere, geef vrucht op het bestuderen van uw woord en een persoonlijke verbinding met de Heer Jezus. We danken u, Heere, zo voor zoveel zegeningen die te veel zijn om op te noemen. Geef ons werkelijk een dankbaar hart. We bidden voor de hervormde gemeente van Vriezenveen, voor alle kerken in Vriezenveen, in ons land en in de wereld. Geef toch dat wij blijven zullen of terugkeren zullen naar dat eenvoudige woord van zonde en genade. En dat we dicht bij u mogen leven. We bidden voor onze minister van Landbouw, de heer Adema. In wat voor een moeilijke tijd heeft hij te maken met bijna onmogelijke opgaven. Heren, verlicht hem door uw Heilige Geest. En geef dat de voorstellen die hij samen met zijn staf mag bedenken en uitvoeren, dat dat ook weerklank mag vinden in de regering, in de Tweede Kamer. En dat er oplossingen gevonden worden voor ontzettende problemen. En geef dat hij er mag zijn voor de hele agrarische sector, voor de visserij. Dat hij tot zegen mag zijn. En dat hij ook iets mag uitdragen van wie hij de kracht ontvangt. Want hij zit op dit moment ook in een dankdienst voor gewas en arbeid. O Heere, wilt u zijn met alle politici, christelijk of niet? Wilt u hen leiden bij licht van uw Heilige Geest? Bij bidden, ga door, Heere, met uw werk. De avond over ons werelddeel en over deze wereld is gedaald. En wij geloven dat uw wederkomst aanstaande is. Nee, wij weten niet hoe laat het precies is. Maar we zien de tekenen om ons heen. Doe ons ook inzien, Heere, dat uw oordelen door onze zonden zijn afgeroepen, maar ook dat als wij in Christus geborgen zijn, dat wij door dat oordeel heen mogen gaan en gebracht worden in uw eeuwige heerlijkheid. En dat we zo vol ontzag en met beving het nieuws mogen volgen, uw woord mogen lezen en ons leven daarnaast leggen. En vragen, Heere, wat wilt u dat wij doen zullen? Leer ons naar uw wil te handelen. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Breng hen terug die bij u vandaan gedwaald zijn. En geef dat wij uiteindelijk allemaal mogen zingen in dat grote koor. Dat u de lof en de dank en de aanbidding brengt tot in alle eeuwigheid. Zo danken wij u. Zegen uw eigen woord en ga met ons mee. Aanvaard ons danken en hoor ons bidden. Alleen in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die gij altijd hoort. Amen. Psalm 4, vers 4 is onze slotzang.
Thank you.
Wij bewaren het woord van God als een kostbare schat in ons hart. We gaan heen in vrede en we ontvangen de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.